schriftlezing voor deze morgen, Lucas 9, de versen 18 tot en met 36. En het geschiedde als hij alleen was biddende, dat de discipelen met hem waren. En hij vraagde hen, zeggende, wie zeggen de scharen dat ik ben? En zij antwoordende, zeiden Johannes de Doper en anderen Elia en anderen dat enig profeet van de ouden opgestaan is. En hij zei tot hen, maar gij, en wie zegt gij dat ik ben? En Petrus antwoordende, zeide, de Christus Gods. En hij gebood hen scherp en beval dat zij dit niemand zeggen zouden, zeggende, de Zoon des Mensen moet veel lijden en verworpen worden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood en ten derde dagen opgewekt worden. En hij zei tot allen, zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis dagelijks op en volgen mij. Want zo wie zijn leven behouden wil, die zal het verliezen. Maar zo wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal het behouden. Want wat baat het een mens die de gehele wereld zou winnen en zichzelf verliezen of schade zijn zelfs lijden? Want zo wie zich mijns en mijner woorden zal geschaamd hebben, diens zal de Zoon des Mensen zich schamen wanneer hij komen zal in zijn heerlijkheid en in de heerlijkheid des Vaders en der heilige engelen. En ik zeg u waarlijk, er zijn sommigen dergenen die hier staan die de dood niet zullen smaken totdat zij het Koninkrijk Gods zullen gezien hebben. En het geschiedde omtrent 8 dagen na deze woorden, dat hij meenam Petrus en Johannes en Jacobus en klom op de berg om te bidden. En als hij bad, werd de gedaante van zijn aangezicht veranderd en zijn kleding wit en zeer blinkende. En ziet, 2 mannen spraken met hem, welke waren Mozes en Elia, de welke gezien zijnde in heerlijkheid, zeiden zijn uitgang, die hij zou volbrengen te Jeruzalem. Petrus nu en die met hem waren, waren met slaap bezwaard. En ontwaakt zijnde zagen zij zijn heerlijkheid en de 2 mannen die bij hem stonden. En het geschiedde als zij van hem afscheiden, zo zei Petrus tot Jezus, Meester, het is goed dat wij hier zijn. Laat ons 3 tabernakelen maken, voor u 1 en voor Mozes 1 en voor Elia 1. Niet wetende wat hij zei. Als hij nu dit zei, kwam een wolk en overschaduwde hen en zij werden bevreesd als die in de wolk ingingen. En er geschiedde een stem uit de wolk zeggende, deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. En als de stem geschiedde, zo werd Jezus alleen gevonden. En zij zwegen stil en verhaalden in die dagen niemand iets van hetgeen zij gezien hadden. Gemeente, de tekst voor de prediking waar we deze morgen met de hulp van de Heere bij willen stilstaan, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Lucas 9 en daarvan met name de versen 30 en 31. En daar lezen wij Gods woord als volgt. En ziet, 2 mannen spraken met hem, welke waren Mozes en Elia, de welke gezien zijnde in heerlijkheid, zeiden zijn uitgang die hij zou volbrengen te Jeruzalem. Tot zover. Gemeente, jonge mensen, in ons tekstgedeelte is de plaats waar we de Heer Jezus ontmoeten naar alle waarschijnlijkheid de berg Tabor. Die berg wordt ook wel genoemd de berg der heerlijkheid. En uit Gods woord weten wij dat bergen ook dikwijls plaatsen zijn geweest waar God zich heeft geopenbaard. Heel bijzonder op de berg Sinaï. Daar openbaarde hij zich in zijn majesteit en heiligheid. En daar was het ook dat hij aan Mozes zijn heilige wet heeft gegeven. En op de berg Horeb ontving Elia, de profeet, de opdracht tot vervulling van de taak die de Heere hem oplegde. En nog maar een berg te noemen, denk aan de Karmel, waar zich de Heere heeft geopenbaard aan het volk als de enig ware God, en waar het volk heeft uitgeroepen: de Heere is God, de Heere is God. En we weten vanuit het Nieuwe Testament dat de Heer Jezus ook gesproken heeft vanaf een berg. En dan denken we aan zijn bekende bergrede. En straks zal de Heer Jezus na zijn lijden, sterven en opstanding vanaf de Olijfberg opvaren naar de hemel. Maar nu ontmoeten we hem nog op de berg Tabor met drie van zijn discipelen: Johannes, Jacobus en Petrus. Daar worden maar drie namen genoemd. Drie discipelen. Dat is opmerkelijk, want het waren ook juist deze drie discipelen die bij de Heer Jezus waren toen het dochtertje van Jairus uit de doden werd opgewekt. En ook opvallend is het dat zij zo meteen ook met hem mee zouden gaan in de hof van Gethsemane. Je zou kunnen zeggen, deze drie discipelen werden dieper ingeleid in het lijden van de Heer Jezus Christus. En zo zijn er mensen die ook soms veel dieper worden ingeleid in het borgwerk van Christus. Daar is onderscheid in. Daarin mag de een soms veel meer licht ontvangen dan de ander. Die drie discipelen waren het. Ook Petrus was daarbij. Die even tevoren de goede belijdenis had afgelegd, we hebben het gelezen. Hij had Jezus beleden als de Christus Gods. En toen Jezus daarop zei dat hij veel moest lijden en verworpen en gedood worden, toen had Petrus dat eigenlijk niet kunnen verdragen. En riep hij uit: dat zal u geenszins geschieden. En daarop had de Heer Jezus Petrus ernstig moeten berispen en diens uitspraak had hij toch uiteindelijk satanisch genoemd. Ga weg achter mij, Satanas. Daarna was Jezus verder de berg opgegaan. Hij had behoefte om op de top van de berg een ogenblik alleen te zijn met zijn vader, om te bidden en zich te sterken voor de naderende strijd. Dat zegt ons ook dat in de gemeenschapsoefening met de Heere, dat een bron is van kracht. Alleen met God gemeen kennen we dat gemeente. Die behoefte om in de eenzaamheid ook te spreken, te bidden, alles uit te zeggen voor de levende God. De Heer Jezus had daar de behoefte toe. Daar sprak hij met zijn vader. En gemeente, dan ineens wordt de Heer Jezus plotseling veranderd. Hij stond daar bekleed met een wit kleed, zeer blinkende. En aan zijn zijde stonden Mozes en Elia, die met hem spraken. En waarover spraken zij dan? Wel, gemeente, zij spraken over zijn uitgang naar Jeruzalem. Uitgang? Wat wordt daar dan mee bedoeld? Wel, gemeente, dat wil zeggen dat ze spraken over het lijden en sterven dat aanstaande zou zijn voor de Heer Jezus Christus. Zijn uitgang te Jeruzalem, dat is dat het werk van de verzoening zou gaan plaatsvinden. Dat daar de weg gegaan moest worden naar het kruis van Golgotha. Om daar zijn bloed te storten, om te sterven, om genoegdoening te schenken. Gemeente, daar willen we verder nog bij stilstaan. Bij de uitgang van de Heer Jezus naar Jeruzalem. En dan mag het wel zo zijn vanmorgen dat ons hart vervuld is met heilige eerbied. Als we dan in de eerste plaats opletten hoe Mozes en Elia spraken over zijn uitgang te Jeruzalem. Ten tweede hoe Petrus dat wilde doorbreken. Maar ook tenslotte, gemeente, willen we zien hoe deze uitgang door Christus ook werd aanvaard. Zodat zondaren zouden kunnen ingaan in het eeuwig koninkrijk van God. Gemeente, het is wel een zeer bijzondere ontmoeting geweest. Daar op de berg Tabor, de berg der verheerlijking. Een ontmoeting tussen de Heer Jezus, de Zoon van God, en Mozes en Elia. En waar ook drie discipelen getuigen van zijn geweest. Welke wonderlijke ontmoeting zal dat geweest zijn? Waar Mozes en Elia, die de zaligheid bezaten, kwamen op aarde. Mozes, wie was hij? Wel, we kennen hem allemaal wel. Mozes, de man Gods, die als kind uit het water werd getogen en werd opgevoed aan het hof van de farao. De man die liever, zo lezen we dat zo mooi in Hebreeën 11, liever kwalijk behandeld wilde worden met het volk van God dan nog langer te genieten van de zonde en van al de schatten van Egypte. Mozes, de man die het volk Israël uitleidde uit het diensthuis van de zonde uit Egypte. En die dat volk ook mocht brengen tot aan de grenzen van het beloofde land. Mozes, ook wel genoemd de middelaar van het Oude Testament, die pleitte voor het volk Israël Oh, er is over Mozes heel veel te zeggen. Hij was daar. Maar ook Elia. Wie was hij dan? Ook hij is ons niet onbekend. Het is Elia, de Tisbiet, de profeet die Ahab het oordeel aan moest zeggen vanwege de zonde van de afgoderij van het volk Israël. Hij die genoemd werd de beroerder Israëls. En die op de berg Karmel mocht staan in het vaste geloof dat alleen de God van Israël de ware God is. Elia gloeide van ijver voor de zaak van de Heere. En gemeente, nu zijn juist deze twee mannen Gods ook heldere afschaduwingen van de Heer Jezus, om wiens wil zij nu verschenen op de berg der verheerlijking en om te spreken over zijn uitgang. De uitgang van Christus te Jeruzalem, waar het ging over zijn lijden en sterven. We zouden kunnen zeggen een heel bijzondere ontmoeting. Mozes, de vertegenwoordiger van de wet, en Elia, de vertegenwoordiger van de profeten, en Christus, de vervulling van de wet en de profeten, de zoon van de levende God. Zijn uitgang te Jeruzalem. Dan letten we op het sterven van de Heer Jezus. Maar het is ook zo opvallend, gemeente, als we dan daarbij denken aan het sterven van Mozes en Elia. Treffend. Mozes ontsliep op de berg Nebo. God toonde hem daar de heerlijkheid van het aardse Kanaan als beeld van het hemelse Kanaan. En zonder doodstrijd, als ongemerkt, ging hij de hemel van Gods zaligheid in. Zijn graf is niet gevonden. Opmerkelijk, nietwaar? En Elia, wat weten we daarvan? De jongens en meisjes kunnen het ons wel zeggen vanmorgen. Elia trok op ten hemel, gezeten op de hemelwagen met vurige paarden, om eeuwig te wonen bij hem, wiens machtige glorie hij in zijn leven steeds had mogen uitdragen. Opmerkelijk dat nu juist deze twee mensen daar stonden bij Jezus. Ook hen was een zalige uitgang, een zalig sterven, om het zo eens te zeggen, geschonken. En deze was hen geschonken alleen uit genade. En gemeente, uiteindelijk ook hen geschonken op grond van de verdiensten van het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus aan het kruis van Golgotha. Nee, let op, ze zijn niet op hun eigen gerechtigheid zalig geworden. Ze hebben dit zelf niet verdiend, omdat het toch wel zulke bijzondere mensen waren. Niet omdat zij zo goed geleefd hadden, integendeel. Want ook dat moeten we eerlijk zeggen. Hoe dwaas had Mozes niet gezondigd toen Daar bij Kades, hij in onheilige drift de toren van de Heere opwekte. En was hij het ook niet die een Egyptenaar had doodgeslagen? En Elia, hoe was het bij Elia? Nou, we weten, hij was gevlucht van zijn post. En hij had onder de jeneverboom zitten klagen over zijn God. Nou, laat ik het zomaar zeggen, de gemeente, eigenlijk zijn het mensen zoals u en ik. Mensen van gelijke beweging, zoals we lezen in Gods woord. Mensen in zonden ontvangen en in ongerechtigheid geboren. En toch hadden zij een, laat ik het zo zeggen, een heerlijke, een zalige uitgang leren kennen. Hoe is dat dan mogelijk? Wel door het geloof in de belofte van de komende verlosser en zaligmaker, de Heere Jezus Christus. Dat mochten ze vast geloven, ze mochten er ook van spreken. Mozes als vertegenwoordiger van de wet en Elia als vertegenwoordiger van de profeten. Mozes en Elia konden dan ook alleen maar zalig worden op kosten van de zaligmaker. Mozes als de ontvanger van de heilige wet en die ook die wet moest inscherpen bij het volk. En Elia die de handhaver van Gods heilige wet was, ook als profeet onder het afgodische Israël. Hij kwam op voor de eisen van Gods heilige wet. En nu staan juist zij daar bij de Heere Jezus, die Gods heilige wet moest gaan vervullen. Opdat er ook genoeg gedaan zou worden aan het heilig recht van God. Want zo alleen zouden wetsovertreders, aanranders van Gods heilige recht, zo zouden ze alleen vergeving van zonde kunnen ontvangen. En een recht op het eeuwige leven. Zo alleen zouden ze zalig kunnen worden. En zijn ze ook zalig geworden. En gemeente op die berg Tabor, nu kwamen Mozes en Elia op voor het recht van Gods heilige wet. En die wet nu wees naar Jeruzalem. Naar Golgotha. Naar de vloekdood aan het kruis. Om daar genoegdoening te schenken. Opdat hij daar zijn ziel zou geven tot een losprijs voor velen. Kijk, en daar nu spraken ze over gemeente. En daar mochten ook Mozes en Elia al uit leven. Maar het moest nog wel gebeuren. Zou niet lang meer duren. Nee, nee. De volheid van de tijd was aangebroken. Christus moest de vloekdood nog sterven. Ja, zeker in de toren van God vanwege onze zonden moest hij nog wel blussen in zijn bloed. Maar het zou nu gauw gebeuren. O, wat een diepe lijdensweg moest nog wel gegaan worden, zeker. En dat om vloekwaardigen, zondaren, verloren in zonden en schuld als u en ik, om die nou te verzoenen met God. Want wij kunnen voor God niet bestaan. We lezen in mezelfder en duidelijk gemeente dat vervloekt is een ieder die niet blijft hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen, vervloekt. Ja, dat hebben u en ik ons waardig gemaakt. De vloek van God. Evenals ook Mozes en Elia. Deze wereld. Er is niemand die God zoekt, ook niet tot één toe. O, wie zou dan kunnen bestaan? Maar zie, gemeente, is de Jezus gekomen om die vloek te dragen. Om zijn uitgang te volbrengen te Jeruzalem. Om te vervullen de wet en de profeten. Zien het voor ons. Het is haast niet voor te stellen, maar de Heer Jezus daar op de berg der verheerlijking. Met Mozes en Elia en drie van zijn discipelen. Nu was zijn kleding nog wit en zeer blinkende, zo lezen wij. Maar daartegenover doemt het vreselijk lijden op van het vervloekte kruis. Op Golgotha zou hij van zijn kleding worden ontdaan. Zou besmeurd worden met bloed. Hij zou daar van God verlaten worden, waar hij hier die gemeenschap met zijn vader zo mocht beoefenen. Hij zal uitroepen: waarom verlaat gij mij? O, hoe smartelijk dat lijden, hoe vreselijk die uitgang te Jeruzalem. Maar het moest volbracht worden. Om vloekwaardige zondaren, die de vloek verdiend hebben, de eeuwige zegen te kunnen schenken. Heeft u zo wel eens mogen zien op de uitgang van de Heer Jezus Christus, wat een ernstig woord dan, gemeente, daar alleen ligt nu uw en mijn behoud en zaligheid in. En dat uit genade alleen. Nee, het gaat hier niet over goedkope genade. Gemeente, het heeft de Heer Jezus Christus alles gekost. Maar voordat hij die strijd moest strijden, werd hij hier nog bijzonder gesterkt vanuit de hemel. Hij moest zijn taak gaan volbrengen. En de heerlijkheid van de hemel werd al openbaar hier op de berg Tabor. Een glans van die heerlijkheid die straks eeuwig zou aanbreken. De discipelen, ze mochten er ook iets van zien. Eerst sliepen ze, maar even later ontwaakten zij en zagen toen iets van die goddelijke heerlijkheid. O gemeente, wat zou het aangenaam zijn als nou die heerlijkheid kon blijven? Een stukje hemel. En ik zou als we zeggen de letterlijke zin. Een stukje hemel op aarde. En daarom ook zei Petrus: laat ons drie tabernakelen, laat ons drie hutten, drie tenten maken. Voor u één, voor Mozes één en voor Elia één. Hij bleef maar liever op de berg. Daar het zo goed was. Dan dat hij straks weer naar beneden zou moeten gaan. En helemaal weer in beslag genomen zou moeten worden door allerlei aardse beslommeringen. Oh, het moest maar zo blijven. Maar gemeente, die Petrus wens, ja, oh, wat is ze begrijpelijk. We vatten het dat Gods kinderen wel altijd zouden willen blijven wonen op de hoogte van de Tabor, waar ze iets mochten ervaren van de heerlijkheid en van de liefelijkheid van de Heere. Misschien heeft u dat wel eens mogen ervaren. Dat er nu als een stukje hemel op aarde, misschien wel aan de avondmaalstafel. Dat u altijd wel zou blijven willen zitten. Ik denk aan een man in Oudorp. Die mocht een avondmaal houden, gemeente. En die man die toen alle mensen opstonden, bleef die man zitten. En ze zagen aan hem, het als bij Stefanus, dat zijn aangezicht blonk. Daar mocht iets ervaren worden van de gemeenschap met de levende God. Maar hij moest ook de berg weer af, begrijpt u wel. Dat zou zo niet kunnen blijven. Ze moeten de berg af, het leven weer in, het leven van alle dag. Hier op aarde is er geen hemel te verkrijgen. Dat zouden we wel willen, maar het ligt hier alles onder de vloek van de zonde. Het is alles buiten het paradijs. En gemeente, wat was nu de grote fout van Petrus? En natuurlijk, daar was liefde in zijn hart hoor, voor de Heer Jezus, zien we steeds. Hè? Maar wat was nou de grote fout van Petrus? Wel, hij wilde die heerlijkheid van God wel, maar dan zonder het kruis. Dat er aan vooraf zou gaan. De weg van lijden tot heerlijkheid. Peter is wel de heerlijkheid, maar zonder het kruis. En gemeente, dat was en bleef steeds de fout van Petrus. Zo even had de Heer Jezus hem nog tot de orde geroepen, toen hij de kruisweg afkeurde. Het ga weg achter mij, Satanas, toen klonk het van de lippen van de Heer Jezus. En diezelfde fout maakt Petrus nu ook alweer. Die fout blijft zich herhalen. In de hof van Gethsemane grijpt hij naar het zwaard, weet u wel, om de soldaten tegen te houden die Jezus moesten leiden op de lijdensweg. Gemeente, de discipelen met Petrus hebben gedroomd van een heerlijkheid zonder Golgotha. En daarom stegen blijdschap ten top toen de schare de Heer Jezus toejubelde bij zijn intocht te Jeruzalem. En ze riepen: Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Kijk, die heerlijkheid was nu helemaal naar hun hart. En van de heerlijkheid die geopenbaard zou worden, uiteindelijk toch, aan het kruis van Golgotha, daar verstonden ze nog niets van. En hoe zou het ook kunnen? Maar toch zou het niet anders kunnen gaan. Petrus zou het ook wel weer hier willen doorbreken. Tabernakelen, tenten wenste Petrus te bouwen. Gelukkig dat zijn wens niet in vervulling is gegaan. Immers die heerlijkheid zou evenals een tent niet blijvend zijn. Dat zou alleen die heerlijkheid zijn waarvan straks het vaste fundament gelegd zou worden op Golgotha. Oh, welke diepe weg, gemeente, die uitgang te Jeruzalem, die volbracht moest worden. De Zoon van God daalde daartoe af in ons vlees. En de heerlijkheid, welke hij bezat bij de Vader, werd door ons vlees bedekt. Maar zie, nu kwam op de berg Tabor, begrijpt u, heel even Gods heerlijkheid naar boven. Het schitterde als het ware door zijn vlees heen. Zoals de zon schijnt als daar de wolken verdwijnen. Geen wonder dat Petrus zich verheugde in die heerlijkheid van Christus. Dat wilde hij vasthouden. Hij verzette zich tegen die uitgang van het lijden en sterven van zijn meester. Moest dan die vernedering zo diep gaan? Nee, dat mocht niet gebeuren. Weet u waarom niet? Weet u waarom niet? Omdat dan Petrus ook zelf die weg van de vernedering zou moeten gaan achter de Heere Jezus aan. Dan moet het ook mee naar Golgotha, waar het vlees gekruisigd moet worden. Zie, het moet door de dood heen. Daar waar alle verwachtingen worden afgesneden van onze kant. Wie wil dat? Niemand. We willen onszelf niet verliezen. Om alleen Christus te mogen overhouden. Lees daar ook over in de versen 23. Tot 25 wat we gelezen hebben. Wie zijn kruis op zich neemt en volgt mij. Ziet u die? Dat dan blijft er van ons niks meer over. Dan is het als wat we Paulus horen zeggen. Ik ben met Christus gekruist. Dat is toch de weg, gemeente. Dat is nou de weg achter de Heere aan. Weg. Van de Heere voor verloren zondaren, opdat het mag komen tot de opstanding, tot het leven, de weg van het kruis naar de kroon, de weg van het lijden naar de heerlijkheid Gods. Gelukkig maar, gemeente, dat de Heer Jezus geen acht gaf op wat Petrus voorstelde. Ook op de berg Tabor lette de Heer Jezus uiteindelijk alleen op de wil van zijn Vader. En hij koos Jeruzalem, het kruis, boven Tabor. Steeds weer is het geprobeerd om de Heer Jezus te weerhouden tot het betalen van de borgtocht. Dit maakte zijn lijden nog zwaarder. Een heerlijkheid zonder Golgotha. Maar zo zal het niet gaan. Geen ingang zonder die uitgang waar onze tekst over spreekt. En gemeente, jonge mensen, als wij mensen nu gebleven waren in de gemeenschap met God, dan zouden we zonder te hoeven sterven de eeuwige heerlijkheid zijn binnengegaan. En op die uitgang zonder sterven, daar had nou de Heer Jezus recht op. Hoort u het? Die weg zonder lijden tot de heerlijkheid. Daar had de Heer Jezus recht op die berg Tabor. Al zijn levensdagen had hij doorgebracht zonder enige zonde. En nu werd hij aanvankelijk verheerlijkt op de berg Tabor. Krachtens zijn gerechtigheid en heiligheid had hij recht om zo in te kunnen gaan in de heerlijkheid. Nog één stap En hij had deze aarde kunnen verlaten om als mens te genieten van de reine gelukzaligheid van de hemel. En gemeente, zo zouden we ons dan ook voor kunnen stellen dat Mozes en Elia uit de hemel gekomen waren om de Heere Jezus met hen mee te nemen in de hemel. Om daar Gods heerlijkheid en de hemelse heerlijkheid eeuwig te mogen binnengaan. Nog één stap. Maar gemeente, ze wisten dat dat de weg niet kon zijn. Nee, het moest de weg worden naar het aards Jeruzalem. De weg van lijden en sterven. En op die weg zou zich het Gethsemane met de bange zielenstrijd opdoen. Op die weg zou spot en hoon, smaad en laster zijn deel zijn. Op die weg zou hem het einde wachten. Einde van zijn lijden. Hij zou de vloekdood moeten sterven. Om genoegdoening te schenken aan een wereld verloren in zonden en schuld. Ellendige zondaren de weg te openen tot die eeuwige ingang in Gods koninkrijk. Daarom moest hij die uitgang naar Jeruzalem gaan. Is hij die weg voor u gegaan? Mag u dat weten? Maar u nou weten, hij voor mij, dat ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Weg geopend door hem die zijn uitgang naar Jeruzalem zou voltooien. Die uitgang werd hem wel ontraden door Petrus. Maar deze werd hem gewezen op de berg der verheerlijking door Mozes en Elia. Nee, niet dat de Heer Jezus dat niet wist. Hij wist alles. Maar toch dienden hun woorden om Christus ook als mens te sterken. En zo klonk het dan ook nu in het hart van de middelaar. Zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Uw wet is in het midden van mijn ingewand. O gemeente, zie dan ook op die vrijwilligheid van Christus. Daar in de toekomst lag het kruis van Golgotha. Wat een donkere nacht zou dat worden. Hier was het nog de lichtende Tabor. Maar zie, in vrijwillige liefde koos hij de weg van het lijden en sterven. Hij koos die weg boven de vreugde van de hemel. Gemeente, de prediking. In de lijdensweken gaat dan ook over die vrijwillige liefde van Christus. En oh, dan kan er op allerlei wijze gesproken worden over de man van smart. En over de schoonste van alle mensenkinderen. Maar bovenal komt toch de nadruk te liggen op die vrijwillige liefde van Christus. Voor vloekwaardige zondaren en zondaressen. En dat hij hen heeft lief gehad. Tot het einde. Dat we daar iets van zouden mogen zien ook in deze lijdensweek. Tot slot, gemeente. Door ieder mens wordt gezocht naar een hemel op aarde. Er wordt hier gejaagd naar geld, naar goed, naar eer en aanzien, en wij menen daarin houvast en troost te kunnen vinden. Maar die heerlijkheid zal als een tentdoek in de storm aan vlarden scheuren. De goddelijke heerlijkheid echter staat eeuwig vast, omdat het gefundeerd is in het borgwerk van de Heer Jezus Christus op zijn uitgang naar Jeruzalem die volbracht is en het geklonken heeft aan het kruis. Het is volbracht. Zeg eens, is dat dan ook wat u mag zien van die man van smarten? Is hij u en jou lief geworden? Dat hij deze weg heeft willen gaan. Heeft u zich dan al eens mogen verwonderen over zijn vrijwillige liefde tot vloekwaardigen? Ja, over zijn liefde tot u en jou. Dat is genade. Dan te mogen zingen, en het is wel een gezang, maar het is zo mooi. Jezus, uw verzoenend lijden, uw verzoenend sterven is en blijft het rustpunt van mijn hart. Amen.